Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 99ste psalm het eerste en het tweede vers. God de Heer regeert en God die helpt in nood. 1 en 2 van 99. Het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het vijfde hoofdstuk, de eerste 11 verzen. Lucas 5, de eerste 11 verzen. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit de 65ste psalm, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het geschiedde als de scharen op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genesaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. En de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus dat ziende viel neder aan de knieën van Jezus en zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen en alle die met hem waren over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Onze tekst voor de prediking van vanmorgen sluit aan bij de overdenking van vorige week, zondag. Toen lazen we met elkaar ook in Lucas 5, het gedeelte waar het gaat over de visvangst. En we willen nu het woord Gods overdenken in Lucas 5, vers 8 tot en met 11. En Simon Petrus, dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En wij willen dan in onze voorbeden onze zieken gedenken. Nog altijd ligt in het Azu broeder Schuurman. En eveneens is nog altijd in de Lichtenberg zuster van der Vlies. In het ziekenhuis waren deze week zuster Sneep en zuster van de Vendel. Maar zij zijn allebei alweer thuis. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, wij willen uw grote naam met dankzegging erkennen. Voor het voorrecht dat wij op deze zondagmorgen weer de gelegenheid kregen om naar uw huis te komen en om ons hier in uw huis onder de prediking van uw woord te stellen. Er is een week voorbij gegaan waarin we inderdaad heel wat van uw zegeningen mochten ontvangen. Daarvoor willen we uw naam danken. En we willen u erkennen, Heren, dat zoveel als we van u krijgen, het alles onverdiend is. Ja, de week die voorbij ging was niet alleen een week waarin zegeningen van u naar ons toekwamen, maar het was ook een week waarin er aan onze kant weer zoveel verkeerd en zoveel onrechtvaardig en zoveel zondig was. Heren, het houdt niet op, ook van onze kant niet, uit die vuile bron van alle wanbedrijven. Daar wellen iedere keer weer nieuwe zonden en ongerechtigheden op. En zo is ons leven altijd weer een leven dat doortrokken is van de zonde. Zelfs al kunnen we het naar de buitenkant misschien nog aardig fatsoenlijk en christelijk houden, dan nog, en dat ziet u, Heren, waar andere mensen het niet zien, maar dan nog is ons hart een verdorven hart. En ons gedachteleven is een onrein leven. En er zijn zoveel dingen die voor u niet kunnen bestaan. En zo is er aan onze kant niets waarop wij ons kunnen verheffen en waarop wij kunnen pleiten en ons beroemen. Aan onze kant is alleen maar ongerechtigheid, zoals Daniel zei. En zo horen wij het ook te beleiden. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En dat staat dan tegenover de vele weldaden en de vele gunstbewijzen die we van u kregen. Heren, in dat licht gezien worden ze nog veel rijker. En wordt het ons nog veel wonderlijker dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben. En dat u ons op deze zondagmorgen nog weer van uw genade wilt spreken. O God, wij bidden van u. Laat er toch plaats voor zijn in ons leven. Laat uw eigen werk toch in ons leven daarin openbaar komen dat er een honger en een hartelijke begeerte naar uw woord is. Dat er een begeerte is om uw stem te horen. Heren, laat er zo ook een heilbegeerte in het hart van velen, ja kon het zijn van allen zijn, als wij hier onder uw woord zitten. Ach, we moeten het u beleiden dat ons kerkgaan vaak ook niet meer is dan een vorm, een gewoonte. En dat we vaak naar de kerk gaan zonder de rechte voorbereiding en zonder de rechte gesteldheid en zonder de juiste instelling. Heren, we gaan naar de kerk zoals we zoveel andere dingen in ons leven doen. En die allemaal bij de sleur en bij de gewoonten behoren. Zo hoort het toch niet te wezen, Heren. En als het wel zo is, maakt u het dan anders. Maakt u het dan zo dat wij waarlijk naar uw huis gaan met een verlangen in het hart. Met de beleving van het wonder dat dit kan. Dat gij dit mogelijk maakt. Dat gij ons van uw genade wilt spreken. En Heren, wij bidden u dat gij dan door uw woord en door uw geest ons waarlijk wijs wilt maken tot zaligheid. Dat het een goed uur mag worden. Een gezegend uur in uw huis. En dat we hier iets mogen proeven en ondervinden van uw goedertierenheid. Want dan wilt u dat toch ook aan alle die u vrezen te beleven geven, Heere. Dat het goed is om aan de voeten van de hoogste profeet te zitten. Om door hem te worden onderwezen. Heere, laat dat dan ook beleving zijn. Schenk het uit genade. En dan bidden wij, Heere, dat u werken wilt onder ons. Krachtig werken. Onwederstandelijk werken. Dat harde harten verbroken zouden mogen worden. En dat heilbegerige harten ontvangen mogen wat ze tot verzadiging en vertroosting behoeven. Heere, geef dan uw geest. Laat uw geest vaardig worden, zowel in het preken als in het luisteren. En dat wij het ondervinden mogen dat u zelf aan deze plaats wilt zijn. Verdiend hebben we het niet. Vergeef ons onze zonden, Heere. Neem het weg, alles wat wij misdreven hebben. Was ons in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus. En laat om Christus wil ons uw vriendelijk aangezicht lichten. Wees met hen die hier niet zijn kunnen. Heere, er zijn ook nu weer zieken. Er zijn er die al lang ziek zijn en die al heel wat keren de kerkdiensten hebben moeten missen. Wij bidden voor hen, Heere, dat u ze gedenken wilt. Broeder Schuurman in Utrecht en zuster Van der Vlies in Amersfoort. En dat u ze beide geven wilt in hun omstandigheden. Dat zij het oog maar op u mogen slaan. Van u moeten toch komen, Heere. Laat dan ook hun verwachting van u alleen zijn. En als de dingen beproefd worden. En als het soms eens moeilijk is. En als het soms eens dreigt tot moedeloosheid te komen. Wilt gij dan weer oprichten en opbeuren. En uw vertroostende genade schenken. Heere, we danken u ook voor anderen die in het ziekenhuis waren. Maar die alweer naar huis konden komen. U weet dat we niet alleen in tegenspoed geduld moeten leren. Maar dat we ook in voorspoed dankbaarheid moeten leren. Want anders nemen we de weldaden vaak ook maar weer zo aan. Heere, wilt gij hen echt de dankbaarheid geven? En laten ze in u mogen eindigen. En wilt u verder ook voor hen zorgen. Nadat u weet dat ze voor hun ziel en voor hun lichaam nodig hebben. Wees met allen die met welke zorg dan ook in hun leven worstelen. En die gebukt gaan onder wat voor moeite dan ook. U bent toch een God van alle vertroosting. En een helper in alle nood. Er is ook geen nood te groot. En er is ook geen zorg te ernstig. Of we mogen ermee bij u komen, Heere. En u wilt daar toch ook naar horen. Naar luisteren. En u wilt toch ook uw hulp niet ontzeggen aan hen die daarom verlegen zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. Sterk al uw knechten die gij geroepen hebt. Geef dat uw woord met macht mag komen. Met gezag. Dat uw woord mag komen, Heere, in betoning van geest en van kracht. En wilt u er overal door de werking van uw Heilige Geest bij zijn. Waar uw woord gepredikt mag worden. O Heere, geef dat uw dienstknechten getrouw zijn. Maar geef ook dat er in de gemeente waar uw woord verkondigd mag worden een hartelijk begeren mag zijn naar u en naar een ontmoeting met u. Heere, bouw uw Sion over de ganse aarde en verbreek de werken der duisternis. De boze is ook altijd weer in de weer en hij laat geen gelegenheid ongebruikt om uw werk te verstoren en de loop van uw woord tegen te staan. Maar Heere, verijdel zijn plannen. Leg hem aan banden. Geef hem geen gelegenheid om zijn verwoestend werk te doen. En geef ons erop bedacht te zijn dat hij niet voor niets door u genoemd wordt de mensenmoordenaar en de leugenaar. Laten we gerust bang voor hem en voor de zonde die hij stimuleert zijn. En laten wij vluchten mogen tot u en tot de fontein van Christus bloed. Om daar veilig te zijn. Heere, laat uw werk dan openbaar mogen komen. Ook in deze tijd. Houd het in stand en in het leven, in het midden der jaren. En wilt gij, te midden van alles wat ons verontrusten en met zorg vervullen kan, ons toch ook hoop geven op de voortgang van uw werk. En ons iets van die voortgang van uw werk laten aanschouwen. Heere, zegen uw woord. Zegen het voor ons hart en leven. Zegen het in het midden van deze wereld. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 38ste psalm, het 17e, 18e en 20ste vers. Psalm 37, vers. Psalm 38, vers 17, 18 en 20. Want, o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, zij die kwaad voor goed vergelden. Thank you. woorden vorige week dat op een wonderlijke manier het net van Simon Petrus vol vis geworden is. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En op deze manier heeft de Heer Jezus bewezen dat hij meer is dan een mens. Dat hij ook de Zoon van God is. En hoe hebben de toekomstige discipelen, Simon en zijn broer Andreas, maar ook die twee anderen die daarbij waren en die te hulp gekomen waren, omdat er te veel vis in het net zat, zodat Simon en Andreas dat nooit alleen aan de kant konden krijgen. Die twee anderen, die twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, hoe hebben zij daar met elkaar op gereageerd? Wel, in de opperste verbazing hebben ze gadegeslagen wat hier als een groot wonder gebeurde. En ze hebben het net dat zo vol was dat het begon te scheuren, voorzichtig leeggemaakt in de twee scheepjes die daardoor zo vol werden dat ze bijna zonken. En toen zijn ze voorzichtig met die twee boordevolle scheepjes naar de kant gegaan. En toen ze daar aangekomen waren en toen het meer en meer tot hen doordrong wat hier in feite gebeurd was, toen zijn ze met verbaasdheid vervuld. Met verbaasdheid. Ze hadden geen woorden meer. Ze waren verstomd. En zo in alle stilte keken ze van de vissen die ze gevangen hadden naar Jezus. En van Jezus weer naar de vissen. Dat geldt van allemaal, van Simon, van zijn broer, van die twee anderen, Jacobus en Johannes. Ze waren allen verbijsterd over wat ze deze dag hadden meegemaakt. Maar van Simon wordt ons dan nog wat meer verteld. Hoe hij gereageerd heeft, dat lezen wij uitvoeriger. Hij valt aan de knieën van Jezus neer. En hij roept uit, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dieper dan ooit eerder in zijn leven heeft hij besef van zijn zondigheid. Van zijn onwaardigheid. Ik zeg niet dat hij daar nooit eerder in zijn leven wat van gezien heeft. Maar nu is die overtuiging dieper geworden. En nu voelt hij zich zo verdorven dat hij beseft dat hij eigenlijk niet in de nabijheid van de Heer Jezus kan vertoeven. En vandaar dat hij tot hem zegt, Heere, ga uit van mij. Maar als de Heer Jezus deze woorden gehoord heeft, dan laat hij Simon daar niet aan zijn knieën liggen. En dan laat hij de andere vissers niet in verbaasdheid staan. Maar dan neemt hij het woord en dan richt hij zich speciaal tot Simon. Maar terwijl hij Simon aanspreekt, spreekt hij eigenlijk ook de anderen aan. Als hij zegt, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Vrees niet, want ik laat u niet aan uw lot over, maar ik neem u in mijn bijzondere dienst. En ik roep u tot een andere taak. Niet langer zult u hier op het meer van Galilea vissen, om zo in uw levensonderhoud te voorzien. Ik heb ander werk, ander visserswerk voor u. Ge zult gaan vissen op de Mensenzee. En ge moogt in die zee van mensen het evangelie net uitwerpen. Om mensen in dat net te vangen. Zij worden geroepen om mensen te gaan lokken, te gaan nodigen, te gaan trekken, te gaan winnen. Voor de Heere en voor zijn dienst. Om mensen te doen overgaan uit de duisternis in het licht. Om mensen deelgenoot te maken aan het heil dat God in Christus bereid heeft. En die woorden, zo laat het slot van deze geschiedenis zien, die woorden zijn genoeg. Want wat de Heere hier zegt, wordt door de Heilige Geest terstond ook ingedragen in de harten van Simon en van de anderen. Ze zijn er terstond voor ingewonnen. En wat er ook voor hen nodig was om hen los te maken uit hun oude bestaan en hen over te brengen in dat nieuwe bestaan, om hen los te maken van die oude roeping en taak en hen in te winnen voor die nieuwe roeping en taak, het is terstond geschied. En ze laten het schip en ze laten de netten en ze laten de vis, alles achter, en zij volgen Jezus. We zagen een paar weken geleden dat Simon en de anderen al op een bijzondere manier aan de Heere verbonden raakten. Toen de Heere hen trok, toen de Heere hen persoonlijk zijn genade ging bewijzen. En toen hij geloof in hun harten werkte. Maar nu is er een tweede gebeurtenis in hun leven. En nu zijn ze op een dubbele manier aan hun meester verbonden. Niet alleen maar als gelovigen aan de Heere Jezus, maar ook als discipelen die straks tot apostel zullen worden opgeleid om dan in de wereld uit te gaan als vissers der mensen. Nou, dat is in het kort het laatste stukje van de geschiedenis. Als wij schrift met schrift vergelijken en we leggen daar bijvoorbeeld het Markus-evangelie naast, dan vinden wij nog een paar kleine onderdelen extra benadrukt. Ik lees u dat gedeelte uit Markus 1, het 6e, het 14e tot het 18e vers. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volg mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij, terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen en zeide: en zij latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. Daar wordt ons de geschiedenis vanuit een ander gezichtspunt verteld. Maar in feite komt het op hetzelfde neer. Lucas vertelt ons van die wonderbare visvangst. Daar heeft Marcus het niet over. Maar het resultaat, zoals die in beide beschrijvingen verteld wordt, is dat zij alles verlaten en dat zij Jezus zijn gevolgd. Het accent ligt bij Marcus ook op de gehoorzaamheid die terstond in hun leven aanwezig was. Toen de Heere tot hen zei: volg mij, toen volgden zij hem. Wel nu, wat leert ons dit gedeelte uit Gods woord? We willen vanmorgen bij drie dingen nog wat nader stilstaan. Drie vragen willen we stellen. Hoe komt Simon tot deze belijdenis die we in vers 8 vinden? Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hoe komt hij tot die uitspraak? In de tweede plaats, wat zegt hij eigenlijk met deze woorden? En in de derde plaats, wat antwoordt de Heere Jezus daarop? Dus hoe komt hij ertoe? Wat zegt hij daarin? En wat is het antwoord daarop? Kwam Simon tot deze uitspraak, tot deze belijdenis, alleen doordat hij die enorme visvangst had gezien? Nee, er was meer. Die visvangst leerde hem, zo zagen we vorige week, dat Jezus, die tenslotte het bevel gaf om af te steken naar de diepte en het net uit te werpen, dat Jezus meer is dan alleen maar een mens. Hij is sterker dan de mens. Want zo'n wonder kan God alleen doen. Natuurlijk hebben Simon en de andere vissers wel eens meer een bijzondere visvangst gehad. Maar dat was langs een natuurlijke weg gegaan. Dat was niet langs zo'n wonderlijke weg gegaan. Hier hadden ze een hele nacht gevist en niets gevangen. En terwijl 's nachts toch de beste tijd is om te vangen. En als ze dan overdag het net uitwerpen, dan verwacht elke visser helemaal dat het tevergeefse moeite is. Maar juist nu, zo'n bijzondere visvangst. Kennelijk op het woord, op het machtswoord van Jezus Christus. En dat heeft de meeste indruk gemaakt. Niet dat ze zoveel aan land haalden. Maar dat het gebeurde op het woord van Jezus. En dat Simon daarvan onder de indruk komt, dat blijkt ook wel als wij het eerste woordje van zijn belijdenis nog eens even voor de aandacht halen. Hij zegt: Heere, ga uit van mij. Gebeurt niet zo vaak in de evangelieën dat de discipelen de Heer Jezus als Heere aanspreken. Vaak is het Rabbi of Meester. Maar hier nadrukkelijk Heere. En dat is een vertaling van het Griekse woord Kyrios. En Kyrios betekent gebieder. Simon Petrus heeft hier de Heer Jezus leren kennen als de gebieder. Die zijn bevel ook aan de vissen van de zee meedeelt. Die met God beschikt over al wat er leeft in de schepping. Simon heeft de Heere hier en zo beleidt hij het erkend als een die veel meer is dan mensen. En in de nabijheid van deze goddelijke majesteit voelt Simon zich meer schuldig dan ooit tevoren. Hij is vol eerbied, vol ontzag, vol vrees. Ja, vol vrees ook, waar we dat vandaan halen. Wel, als de Heer Jezus later het woord neemt, dan zegt hij, en daar begint hij mee, vrees niet. En dat zegt de Heere niet zonder reden. Als die herders de engel ontmoeten en als die engel de boodschap gaat brengen van de geboren zaligmaker, dan lezen we dat zij vreesden met grote vrezen. En dat gaf die engel aanleiding om zijn boodschap te beginnen met vrees niet. En zo is het op vele plaatsen in het woord van God. Want elke keer als wij die woorden horen, die goddelijke woorden, vrees niet, dan is er voor de Heere reden om dat te zeggen. Dan is een mens vervuld van vrees en diep ontzag. Hier bij Simon ook. Hij kent zich schuldig in de nabijheid van de hemelse majesteit. En hij weet dan ook niet anders te doen dan in zijn ontzag en in zijn vrees aan de knieën van Jezus te vallen. En een houding aan te nemen die van eerbied en van eigen besef van kleinheid getuigt. Maar waar komt dat dan vandaan? Kijk eens, onbekeerde mensen kennen deze ervaring zo niet. Zij weten van de godheid van Christus en zij weten van de hemelse majesteit en zij weten van de hoogheid van de Heere en zij weten van allerlei dingen die in het woord van God beschreven staan, waarin ons de heerlijkheid Gods en de grootheid en het ontzagwekkende van God wordt getekend, voor zover zij tenminste met het woord op de hoogte zijn. Maar al die dingen zijn voor mensen die in hun onbekeerde staat voortleven geen echte werkelijkheid. Het zijn woorden, het zijn dingen waar ze, ja, verstandelijk ook nog wel geloof aan hechten. Ze belijden het met de mond, maar het betekent in de praktijk eigenlijk niets. Want in onze onbekeerde staat zijn wij altijd bezig om onszelf omhoog te heffen en God neer te halen. Wij denken hoog van onszelf. We hebben nogal wat op met onszelf. Maar God kleineren we. En God nemen we niet ernstig. En de heiligheid en de majesteit en de geduchtheid van God. We beseffen niet wat dat is. Maar dat gaat veranderen als de Heere werkelijk in ons leven komt. Als Hij ons indrukken gaat geven van wie Hij waarlijk is. Het gaat veranderen, denk maar aan Paulus. Als Paulus op weg is naar Damascus, dan staat hij nogal hoog bij zichzelf. En dan zit hij hoog in het zadel. En wie zou hem durven genaken? Maar als de Heere, de verheerlijkte Christus, zich aan hem presenteert, dan komt Saulus van Tarse diep onder de indruk van de majesteit van hem die tegen hem spreekt. En dan durft hij niet langer zo in zijn zelfverheffing te volharden. Maar dan valt hij van zijn paard en dan valt hij op de weg. En dan gaat hij bidden. Dan wordt hij een smekeling. Dan wordt hij een arm, een kleine, nietig mensenkind. Denkt u ook eens even aan Jesaja. Als Jesaja tot profeet geroepen wordt, we lezen het in het zesde hoofdstuk van zijn boek, dan vertelt hij dat hij de Heere zag op zijn hoge en verheven troon. En dat hij rondom de troon Gods de engelen zag, die heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen uitriepen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En dan ziet Jesaja in dat ontzagwekkende visioen de majesteit van God en van de goddelijke hofhouding in de hemel. En dan valt hij neer en dan zegt hij: wee mij, want ik verga, want mijn ogen hebben de Heere, de koning, gezien. Als God zo, ook al is het nog maar in een visioen, werkelijkheid wordt voor een mensenkind die zondaar is, dan bukt, dan buigt zo'n mens in de aanwezigheid, in de nabijheid Gods. Zinkt een mens door alles heen en komt hij op de knieën in verootmoediging, in kleinheid. Hoe komt Simon tot deze belijdenis in onze tekst? Omdat hij de Heere aanschouwt. Omdat hij de majesteit en de grootheid Gods aanschouwt. Nog een voorbeeld uit de schrift. Ik denk aan Job. Als de Heere zich aan Job gaat presenteren, ik denk aan het eind van dat boek, na al die gesprekken die gevoerd zijn tussen Job en zijn vrienden. Als God zich dan zelf ook in het gesprek gaat mengen, dan gaat hij Job op de knieën brengen. Want Job die werd wel geplaagd door zijn vrienden. En het is ook ontzaggelijk moeilijk geweest voor Job om dat allemaal te moeten dragen. Bij al het lijden dat er al was, ook iedere keer weer die stekende woorden van zijn vrienden die hem iedere keer maar weer in de schoenen schoven. Wat daar niet paste, die Job allerlei dingen aanwreven. En in zijn zelfverdediging, in zijn rechtvaardiging gaat Job veel te ver. En roept hij eigenlijk God ook ter verantwoording. Je ziet in het boek Job aan de ene kant de geloofsworstelingen. En aan de andere kant, juist geprikkeld door die woorden van zijn vrienden, gaat Job hoe langer hoe meer zichzelf vrijpleiten. En zichzelf rechtvaardigen voor God en voor de mensen. En dat hoeft Job niet te doen. Daar moet hij een les in leren. En als God dat gaat doen, dan komt de Heere tot hem. En dan stelt de Heer een aantal vragen aan Job. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen. Zo praat Job immers alsof hij het weet. Of wie heeft haar richtsnoer getrokken? Waarop zijn de grondvesten neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee? Hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld? Zijn aan u de poorten van de dood ontdekt? Hebt gij de poorten van de schaduw des doods gezien? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet. Waar is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is haar plaats? Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekken? Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat ze heenvaren en tot u zeggen, zie hier zijn wij. Gort nu als een man uw lendenen. Ik zal u vragen, onderricht gij mij. Zult gij ook mijn oordeel teniet maken? Zult gij mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt? Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij gelijk hij met de stem donderen? Versier u nu met voortreffelijkheid en hoogheid en bekleed u met majesteit en heerlijkheid. Voelt u wat de Heere met al die vragen doet, met al die uitdagingen? Job op zijn plaats brengen. Job in het stof doen buigen. Job zo ver brengen en de Heere bereikt het. De Heere bereikt dat doel. Job zo ver brengen dat hij gaat zeggen, met het gehoor van het oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Daar brengt de majesteit en de grootheid en de heerlijkheid Gods een zondaar. Daar wordt Job nieteling in zijn eigen ogen. En daar gaat hij de grootheid Gods weer aanschouwen. Nou, zo doet de Heere dat. En zo ten diepste was het ook hier bij dat meer van Galilea, in het leven van Simon. Zo doet de Heer het nog. Niet meer langs allerlei bijzondere openbaringen zoals in die tijd, maar via zijn woord. Via zijn goddelijke woord dat hij gezag verleent. Dat woord dat komt met kracht, met klem. Dat woord dat hij door zijn geest indraagt in ons hart. En als hij dat doet, dan wordt een mens met diepe eerbied vervuld. Dan komt er zoiets als bij Job. We leggen onze hand op de mond. Voor die tijd durfden we misschien best nog wat zeggen. Ook tegen de hemel te zeggen. En als we het niet durfden zeggen, dan dachten we het wel. Maar de Heere vernedert de mens. De Heere maakt hem klein. Als we in dat woord zijn stem horen. Als we in dat woord zijn gedaante aanschouwen. Dan komt er iets van mijn ziel gans neergebogen. Schrikt voor uw heilige ogen. En dan moeten we met Job en met Petrus op de plaats van een zondaar komen. Vernedert u, is het apostolisch vermaan, onder de krachtige hand Gods. Een mens moet zijn hoogmoed kwijt. Een mens moet zijn eigen grootheid kwijt. Wat zijn wij al met al? Past het ons nietige schepselen? Past het ons arme zondaren niet om diep te buigen? Oh ja, we kunnen ons er tegen verzetten. Tegen dit vernederend werk voor de Heere. We kunnen ons er tegen verzetten en niet willen bukken. Onze stijve nek recht overeind houden. Maar weet u, er komt toch een dag dat ook zijn vijanden het stof zullen lekken. En dat alle die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, toch moeten bukken. O, buigen we ons dan nu biddend neer. Laat ons knielen voor die grote en die hoge en die heilige God. En laten we onze hoogmoed en onze zelfverheffing kwijtraken. En met Job komen tot de plaats waar wij zeggen, ik verfoei mij in stof en as. Of met Jesaja, wee mij, want ik verga. Of met Petrus, Heere, ik ben een zondig mens. Simon bukt. Hij bukt diep onder de indruk van de heerlijkheid van de Heere Jezus. En zo spreekt hij deze woorden. En wat zegt hij dan eigenlijk in deze woorden? Kom nu bij de woorden, ik ben een zondig mens. Een zondig mens is hij. En omdat hij een zondig mens is, verdient hij het niet om in de buurt van deze heilige te zijn. Ja, hij meent dat echt. We kunnen wel eens zeggen, Heer, ik ben een zondaar, Heer, ik heb gezondigd, Heer, ik ben een zondig mens. Maar het is zo vaak lippentaal. Maar dat is het bij Simon niet. Ik weet het, hij gaat te ver. Hij gaat te ver als hij zegt, Heere, ga uit van mij. En dat zal wel samenhangen met zijn impulsiviteit. Als wij verder lezen in de schrift over wat de Heere ons omtrent deze Simon Petrus vertelt, dan komen we wel meer van die momenten tegen dat Simon wel eens ondoordacht spreekt. En dat hij wel eens dingen zegt die hij eigenlijk niet verantwoorden kan. En dingen doet ook die hij niet verantwoorden kan. Hij is een impulsief mens en zulke mensen doen wel eens dwaas ook. En als hij later daarna beter leert onderscheiden, dan zegt hij zulke dingen niet meer en dan doet hij zulke dingen niet meer. De brieven van Petrus laten zien dat hij heel wat pijnlijke lessen heeft moeten leren. En dat hij heel wat keren terug moest komen op dingen die hij impulsief zomaar zei of deed. Het is ook te ver. Heere, ga uit van mij. Stel eens dat de Heer het gedaan had. Stel eens dat de Heer dat deed. Hij heeft het eens een keer gedaan, weet u. In Marcus 5 lezen wij die geschiedenis van de Gadarenen. Die bezetene was genezen. Die mensen hadden er schade bij geleden, want ze waren hun varkens kwijt. En toen kwamen ze naar de Heer Jezus en ze baden hem dat hij uit hun landpalen vertrekken zou. En hij verhoorde dat gebed. Hij ging. Als een mens de Heer Jezus bidt dat hij alstublieft vertrekken wil, want zijn komst brengt schade aan onze stoffelijke belangen, dan gaat de Heer Jezus. Hij dringt zich nooit op. Hier ligt het anders. Hier is een mens die al aan de Heer verbonden is. Hier is een mens die geen onbekende meer is en voor wie de Heere geen onbekende is. En die in zijn onbedachtzaamheid spreekt, Heere, ga uit van mij. Als de Heere dat nou eens echt gedaan had, zoals hij dat bij de Gadarenen gedaan had. Als hij Simon hier met zijn vissen alleen en aan zijn lot achtergelaten had, omdat hij een zondig mens was. Maar gelukkig doet de Heere zo niet. Overigens al is dit stukje uit Simons belijdenis over de streep. Hij is wel oprecht, deze visser. Hij is wel oprecht. Als hij tot de Heere Jezus zegt, Heere, ik ben een zondaar. Hij heeft een blik naar binnen geslagen. En in het licht van de heiligheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus is Simon in zijn verdorvenheid en verderfelijkheid des te meer aan zichzelf geopenbaard. Want als de Heere zo komt, we zagen het bij Job ook, dan is het ganse hart ziek. Dat deugt er niets meer van ons. Waar je dan ook kijkt, dan moet Job zeggen, ik verfoei mij. Dan moet Petrus zeggen, ik ben een zondig mens. Dan moet Jesaja uitroepen, wee mij dat ik gezondigd heb. Dan is het één en al, dan is het overal zonde. Dan hebben we niets meer om onszelf mee overeind te houden. Dan hebben we niets meer om onszelf mee te verdedigen. Petrus, je bent toch door de Heere geroepen. Je hebt toch geloof gekregen. Petrus, je hebt toch een belofte van de Heere gekregen. Je naam zou toch niet meer Simon, maar Cephas of Petrus genoemd worden. De Heere heeft toch een toezegging gedaan. Kun je je daar niet aan vasthouden? Weet u, als de Heere zo komt, overtuigend van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan kan er wezen wat er zij, wat er is. En dan kun je beleefd hebben wat je beleefd hebt. En dat is allemaal nog echt waar ook. Maar je hebt er geen houvast en geen steun meer aan. Wat je nu ziet en wat je nu ontwaart in je leven, dat is zonde rechts en links en boven en onder. Je bent niet meer dan een zondig mens. In het licht van de heiligheid Gods, in het licht ook van de goedertierenheden van de Heere. Want Simon is niet onder het oordeel hier, maar Simon is een gezegend mensenkind. De Heere heeft zijn goddelijke almacht gebruikt om hem een geweldige visvangst te geven. Wel onder de indruk van de openbaring van al die deugden wordt Simon vernederd onder de krachtige hand Gods. Is dat een pijnlijke ervaring? Om zover te moeten komen dat de mens gaat zeggen, ik ben een zondig mens. Ja, dat is een pijnlijke ervaring. En daarom zijn we er zo huiverig voor. En daarom willen we dat eigenlijk niet. En daarom zijn er mensen die zeggen, nou zo diep hoeft het toch ook niet. En zo zwaar hoeft het toch ook niet. En die denken dat ze langs een gemakkelijke manier zalig kunnen worden. Maar er zijn er die het verstandelijk toestemmen en die zeggen, ja zo werkt de Heere dat, zo zie je dat in de schrift, het zal zo makkelijk niet gaan. Maar die, omdat zij toch die pijnlijke ervaring van zondaar te moeten worden voor God schuwen, hun bekering alsmaar uitstellen. Want die vernedering die moet ons bespaard blijven. Daar heeft de mens zichzelf niet voor over. Hebt u uw bekering altijd nog uitgesteld? U had uzelf er niet voor over om voor God te bukken, is het wel? U had uzelf er niet voor over om zo'n nietig mensenkind te worden, die voor God in de schuld buigt. En die alles prijsgeeft, die capituleert en die alle wapens inlevert. En toch wat Simon hier beleeft is een kostbare zaak. Wat beleeft hij hier? Iets van de waarachtige bekering, de hartelijke bekering. En dat is een gave Gods. Dat is een werk van Gods geest. Als Simon hier bukt en als Simon dit beleidt, dan is dat omdat op ditzelfde moment de Heilige Geest gekomen is, overtuigend van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hier is God aan het werk. En dat blijkt uit die woorden van deze zondaar. En bovendien, het is een kostbare zaak, omdat in die woorden van Simon blijkt dat hij met al de zonde en met alle geveinsdheid wenst te breken in zijn leven. Hier is een mens die eindelijk eerlijk geworden is. Eerlijk gemaakt. Hij kan niks goeds meer van zichzelf zeggen. Net zoiets als later in de gelijkenis die tollenaar, die ook niks goeds meer van zichzelf kon zeggen. Want wat moest hij nou opnoemen? Wat was er nou goed in zijn leven? Wat kon er nu van zijn leven en van zijn voortbrengselen voor God bestaan? Waarmee kon hij nu een gestalte krijgen om bij de Heere geaccepteerd te kunnen worden? Er is niets goeds. En de eerlijke belijdenis, Heere, deugt niet. Het heeft nog nooit gedeugd. Die eerlijke belijdenis is een bewijs dat de Heilige Geest het wint in Simons leven. Het is een kostbare zaak, vooral ook hierom, omdat Simon het nu opgeeft. Omdat hij nu capituleert voor de Heere. Hier liggen al zijn wapens, waar hij zich mee verzet heeft tegen de Heere. En waar hij zich mee zou hebben zou zijn blijven verzetten tegen de Heer. Tot aan de dag van zijn dood toe. Hij zou altijd geprobeerd hebben, was hij toch ook in opgevoed, om langs de werken der wet zalig te worden. Simon, als Gods geest niet onwederstandelijk in zijn leven gewerkt had, dan was hij ook bij die scharen gebleven, die misschien wel uit nieuwsgierigheid achter de Heere Jezus aangegaan was, maar die op een bepaald moment tot de Heere zei, deze rede is hard, wie kan haar horen? En dan was Simon ook met de massa meegegaan, om toch weer langs zijn eigen weg God proberen te behagen. Maar hier geeft Simon alles over en alles prijs. En hier presenteert hij zich aan de Heere als een overwonnene. En nu mag de Heere met hem doen wat hij wil. Dat zit ook in die woorden opgesloten. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik heb geen recht, ik heb niks in te brengen. Ik heb het verdorven, ik heb het helemaal verknoeid. En u hebt uw recht om met mij te doen wat u wilt. Wilt u van me weggaan, Heere, u hebt het recht om dat te doen. Wilt u mij verdoemen, Heere, u hebt het recht om dat te doen. Wilt u mij onder uw gramschap doen zuchten, u hebt het recht om dat te doen. Want ik kan van mezelf niet meer zeggen dan ik ben een zondig mens. Zonder enige deugd, zonder enige verdienste. Ik heb het verdorven van begin tot eind. Gemeente, kennen we die plaats? Is het pijnlijk om daar te zijn? Ja, toch, iemand die er komt, die wil het vanwege de pijn die het doet, de smart die het veroorzaakt, toch niet missen. Iemand die er komt, die er door de Heere gebracht wordt, die wil er ook zijn. Die wil ook bukken. En die wil niet anders dan eerlijk voor God belijden wat de Heere hem, toen hij hem in zijn hart liet blikken, liet zien. Iemand die er door de geest gebracht wordt, die beleeft het toch als een bevrijding ook, als hij eerlijk gemaakt door de Heere, eindelijk tot die God mag zeggen, Heere, ik ben een zondig mens. Dat geeft ook ruimte. Dat lucht ook op, niet waar? Dan weet je van vergeving nog niks. En dan weet je van het bloed van Christus nog niks. Maar om het nou echt voor de Heere in alle eerlijkheid te zeggen. En dat deksel van de put af te lichten. En tegen de Heere te zeggen, Heere, blik daar maar in. Dat geeft toch ook een opluchting. Want je zegt het. En dat is het onbegrijpelijke, maar tegelijkertijd ook hetgene wat dan nog niet beseft, bewust beleefd wordt. Maar je geeft het in handen van een genadig God, van een barmhartig God. En al durf je het misschien zo hardop niet te zeggen, maar er is toch in stilte ergens een vertrouwen dat de Heilige Geest zelf in het hart werkt, dat er bij die God toch ook vergeving is. O, laat u toch inwinnen door Gods geest om u ook op die plek te brengen voor het eerst of bij vernieuwing waar wij het met Simon belijden, Heere, ik ben een zondig mens. Want dan komt daar ook antwoord. Dan laat de Heere zo iemand daar niet aan zijn knieën liggen als een schuldverslagene. En uit het antwoord dat de Heere geeft, is allereerst duidelijk dat de Heere niet van plan is te doen wat Simon daar in het begin van die woorden aan de Heere vroeg. Ga uit van mij. Nee, dat zal de Heere niet doen. In dat opzicht wordt dit gebed van Simon gelukkig niet verhoord. Natuurlijk zal de Heere dat niet doen. Dat zou nou helemaal in strijd zijn met alles wat hij van zichzelf geopenbaard heeft. Laat ik eens wat noemen. In het boek Hosea lezen wij in het 5e hoofdstuk. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als het hun bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Hier wacht de Heere nu juist op. Hij bewerkt het zelf ook. Hij bewerkt zelf die oprechte belijdenis. Maar als hij die belijdenis hoort, dan keert hij zich niet af. Dan gaat hij niet weg. Dan zegt hij niet, oh, het is ook waar, u bent zo slecht, zo verdorven. U bent een zondig mens en ik ben te rein van ogen dat ik de zonde zou kunnen aanschouwen. Om dan zo'n mens maar aan zijn lot over te laten en in het verderf te doen storten. Nee, als de Heere hoort dat het hem bang is. Als de Heere merkt dat ze hem zoeken. Als de Heere hoort dat ze schuld belijden voor zijn aangezicht, dan gaat hij juist niet weg. Maar dan zegt hij tot zo'n schuldverslagen mens, vrees niet, vrees niet. Waarom niet? Omdat de Heere schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Zoals Simon hier doet. Hij is oneindig hoog. Hij is Gods eigen zoon hier, de Heere Jezus. Hij is God uit God en licht uit licht. Hij is te rein van ogen dan dat hij het kwaad kan aanschouwen. Hij heeft een innerlijke afschuw en een heilig ongenoegen als hij de zonde in Simons leven aanschouwt. Maar hij is gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Hij is gekomen om zulken niet in het verderf te storten, maar om ze te behouden. Hij is gekomen, ondanks al zijn hoogheid, om op zulken in ontferming neer te zien. En om zich heerlijk te maken door juist hen uit het verderf te verlossen. Door hen uit de drek te verhogen. Door hen naast prinsen te plaatsen en wereldgrootte. En dan maakt hij het bekend en dan wordt het ook beleefd dat er bij de Heere vergeving is. En dat er voor ellendigen redding is. En dat nooddruftigen verschoond zullen worden. En dat aan armen uit genazen hulpen ter verlossing getoond zal worden. En hij zegt het en het klinkt tot in diepst van de ziel. Als een wondere boodschap des hemels. Vrees niet. En dat zegt de Heere niet een dag later. Of nog langer daarna. Maar dat zegt de Heere terstond. Daar wacht hij niet een lange tijd mee. Zodra Simon daar ligt. En zodra die anderen daar met verbazing vervuld zijn. Vanwege wat hier gebeurd is. Zodra de Heer het gehoord heeft. De belijdenis van zo'n zondaar die voor hem op de knieën komt. Klinkt daar zijn woord, vrees niet, terstond. Zo is de Heere. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Durft u dat nu ook te geloven? Of stellen wij ons, en ik krijg die indruk wel eens, of stellen wij ons de Heere voor als een God die altijd maar op een afstand blijft staan. En die je van verre staat. En die wel vanuit de verte zo af en toe eens kijkt hoe het met schepselen gaat. Ook met mensen die in verootmoediging voor hem bukken. Maar die maar wacht en wacht en wacht voordat hij tot hen spreekt en voordat hij tot hen komt. Wij moeten niet van de Heere denken dat hij een onbewogen God is. Maar we moeten van de Heere geloven wat hij in zijn eigen woord zegt. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Over ellendigen. We moeten van de Heere geloven dat hij gereed staat om te helpen. We moeten van de Heere niet denken dat hij een God is die alleen maar grimmig is. en die op een afstand staat. Maar we mogen van de Heere weten dat zodra zo'n volk zich schuldig kent, hij komt met de woorden van vertroosting, met de woorden van bemoediging. En dan zegt hij het vrees, niet als daar waarlijk een mens is die voor de Heere buigt. Als daar waarlijk een mens is die het voor God verliest, die de wapens inlevert, die van zijn hoge zetel afkomt en die leert buigen, dan zegt de Heere, vrees niet. Ik ben genadig. Ik ben barmhartig. U hebt het niet verdiend om ontferming te krijgen, maar ik doe het niet om uwentwil. Ik baseer mijn goedertierenheden niet op basis van uw verdienst of kwaliteiten. Ik doe het om mijn grote naamswil. En mijn naam is ontfermer. Mijn naam is barmhartige. Ik ben Jezus, zaligmaker van zondaren. En dan mag Simon daarna horen en de anderen horen het met Simon mee, de Heere zeggen. Dat de Heere ze niet loslaat. Nee, integendeel, de Heere neemt ze in zijn dienst. De Heere gaat ze inschakelen bij zijn zaligmakerswerk. De Heere gaat ze vissers van mensen maken. Dienstbaar mogen ze zijn. Simon zei, Heere, ga uit van mij. Maar de Heere zegt, nee Simon, kom bij mij. En ik neem u in mijn dienst. En ik zend u in mijn naam. Om medearbeiter te zijn in mijn koninkrijk. Medevisser te zijn op de mensenzee. Om anderen ellendig net als gij, zondig net als gij, te verlossen uit de macht van de zonde. En te bevrijden uit de macht van de dood. Opdat uw leven anderen ten zegen zou zijn. Er zijn er nog meer, Simon, die als Gods geest ze gaat bearbeiden op dezelfde plek komen. En die zelf net zo gaan wanhopen aan zichzelf. En die net zo moeten horen, vrees niet, want bij de Heer is vergeving en u mag die boodschap verkondigen. En de anderen mogen mee verkondigen om het zondaren in de benauwdheid van hun ziel toe te roepen. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En dat woord van de Heer, dat is zo overtuigend. Dat gaat zo direct naar binnen, dat is zo overwinnend. Dat Simon er nu alles voor over krijgt. En Jacobus en Johannes en Andreas ook. Ze verlaten alles. En ze volgen Jezus. Ze doen de goede keus. Of beter gezegd, ze vernieuwen de goede keus. Die zaligmaker is zoveel waard. En in hem is zo'n volheid. Dat zal het andere waar ze zich nu zo voor ingespannen hebben kunnen missen. O nee, en nou vraagt de Heer niet van iedereen dat hij alles verlaat. Dat hij zijn bedrijf verlaat enzovoort. Maar wel dit. Dat hij zijn zonde verlaat. Dat hij zijn zondig bestaan verlaat. En wanneer doen we dat? Wel, tenslotte doen we het pas natuurlijk volkomen als de Heer de zijne uit het leven wegneemt. Maar in beginsel valt er toch ook een breuk. Als er een verbondenheid mag komen aan hem. Als de ziel in hem, in het woord van zijn genade, in het wondere werk van hem als zaligmaker, alles mag gaan ontdekken wat hij in zijn verloren staat nodig heeft. Dan geeft dat zoveel vervulling. Dan ligt daar zoveel ruimte, rijkdom en heerlijkheid en zaligheid in. Dat de zonde de bekoorlijkheid en de glans gaat verliezen. Ja, sterker, dat de zonde ons gaat worden. Een gevaar en een strik waaraan we zoeken te ontkomen. En alles wat ons tot zonde zoekt te brengen, we begeren ermee te breken. We zeggen heen en uit. Want het houdt ons bij hem vandaan die onze ziel heeft lief gekregen. En zo wordt de keus gedaan, de keus vernieuwd om bij de Heere te horen. Om hem volledig toe te behoren. Kent u dat? Amen. We zingen Psalm 138. Het derde vers.
Thank you.
laten wij nu samen danken. Heren, dat is toch waar, dat is vandaag toch nog waar. Dat uw schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen. Dat was Simons ervaring, dat hebben er al zoveel ervaren. Dat is toch vandaag nog de ervaring. Als wij mogen knielen in alle nederigheid en verootmoediging. En als we dat leren belijden in oprechtheid des harten. Als uw geest ons daar brengt. Heren, ik ben een zondig mens. Dan komt daar van uw kant toch dat woord van vertroosting, dat woord van bemoediging. Waardoor een mens voor wanhoop bewaard wordt, waardoor hij moed krijgt, waardoor hij geloven leert. Vrees niet. O God, wij bidden van u dat we u zo mogen kennen. We bidden van u dat gij ons onszelf zo leert kennen. Dat wij op die plek mogen komen waar wij net als Simon voor u buigen. En waar we onze schuld recht belijden. En waar we ons voor uw heilig aangezicht verootmoedigen. Om dan te ervaren de heerlijke werkelijkheid van die woorden die we zo pas zongen. Dat u dan schoon oneindig hoog op zulken het oog slaat. En dat u zulken opricht. En dat u zulken met uw goedertierenheid en weldadigheid vervult. Dat u troost het hart dat schreien tot u vlucht. Dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Heere, wees ons genadig. Zegen uw woord. Heilig het aan onze harten. Breek gij alles af wat wij tegen u inbrengen. Wilt gij ons leren hoe we wandelen moeten, wat u de Heere wel behagelijk is, en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.